Er staat, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn en mogen nadenken, Heer, over de grote dingen die u ons hebt geschreven en hebt beloofd. Heer, nu willen we zo bidden. Wilt u ons helpen met uw Heilige Geest om dit alles ook ten diepste te kunnen begrijpen en ja, dat het ook een deel mag worden van ons leven. We vragen dat uit genade alleen. Amen. In de eerste 6 versen van het hoofdstuk 4 waarschuwt Johannes ons tegen de valse profeten. En hij eindigt dit gedeelte met de woorden: wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. De geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Dit is een waarschuwing van Johannes aan de lezers van de brief. Vanaf vers 7 laat hij ons zien wat het betekent om uit God te zijn. En de geest van de waarheid het uitgangspunt is van je leven. En daarbij is Gods liefde in ons uitgestort, het centrale thema van dit gedeelte. Romeinen 5, vers 5, een bekend vers, daar staat: en hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Gods liefde is in onze harten uitgestort. En zegt vers 7 wat we hebben gelezen: geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren. Johannes spreekt ons aan met geliefden. En gaat ervan uit dat de lezers van de brief, ook wij deze morgen, kinderen van God zijn. We hebben een nieuw leven ontvangen. En dat is gebaseerd op Gods liefde. En God wil dat die liefde in ons dagelijks leven zichtbaar wordt. Vandaar ook deze onderwijzing van apostel Johannes. Dan heb ik het niet over die natuurlijke liefde tussen man en vrouw, ouders, kinderen, je goed beste vrienden. Het mag duidelijk zijn, het gaat hier heel duidelijk over die goddelijke liefde. Die natuurlijke liefde moet je heel voorzichtig mee omgaan. Die is kwetsbaar. En die kan zomaar verkoelen, verkillen. Maar Gods liefde niet. De goddelijke liefde, waar het hier over gaat, verkoelt niet. Die is niet afhankelijk van de reactie van anderen of van de omstandigheden in ons leven. Het is Gods liefde, geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. Het is die liefde die de Heer Jezus naar het kruis heeft gedrongen. Het is die liefde die in ons hart is uitgestort. En de goddelijke liefde waar het hier over gaat, verkoelt niet. Het blijft altijd hetzelfde. En diezelfde liefde heeft God in onze harten uitgestort. En als dat in je leven zichtbaar wordt, is dat het bewijs dat je uit God geboren bent. Dat is de liefde van God. Dat je trouw bent aan Hem. Dat je spreken, je handelen, je dagelijkse leven is gebaseerd op het kennen van God. Voor je omgeving is het mooiste getuigenis dat je kunt geven. We kunnen praten wat we willen, maar het is ons dagelijks leven waarin God openbaar moet worden. En het volgende vers laat ons juist het tegenovergestelde zien. Vers 8. Daar staat, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Mensen bij wie die goddelijke liefde ontbreekt, en ik geloof dat er ook in onze kerken zulke mensen zitten, hè, bij wie de goddelijke liefde ontbreekt, en dat is eigenlijk heel triest als je er lang over nadenkt, mensen die hun leven lang, als het ware met God, zijn opgevoed, iedere zondag in de kerk gaan, en toch Gods liefde niet ten diepste kennen. Weet je, want de liefde van God is niet dat wij lief zijn en aardig zijn voor onze medebroeders en zusters hier in de gemeente. Maar is boven alles een kwestie van trouw aan God. Trouw zijn aan God. Want God is liefde. En dat zijn de drie krachtigste woorden uit de Bijbel. God is liefde. Het liefhebben en het kennen van uit dit vers horen bij elkaar. In het geloof kan het één niet bestaan zonder het ander. Mensen die goddelijke liefde niet bezitten, niet ten diepste in hun hart hebben, niet in hen is uitgestort, hun zichzelf daarvoor niet hebben opengesteld, kunnen misschien wel heel veel kennis hebben van Gods woord, kunnen misschien elke zondag op de preekstoel staan, of even realiseren, maar als ze God niet kennen en lief hebben, zijn het misleiders, en behoren tot de valse profeten, waar het in de eerste versen over gaat. Want als je Gods liefde niet ten diepste kent, kun je God niet spreken, kun je God niet uitdragen in deze wereld. Dan is het nep. Net als die vier koningen van het jongetje hier op zijn verjaardag. Heeft het geen zin. God is de bron van liefde. Alleen door de goddelijke liefde die in onze harten is uitgestort, kunnen wij als broeders en zusters elkaar lief hebben. Want het is een liefde die gebaseerd is op het kennen van de liefde van God. Op de gemeenschap met God en met elkaar. God is de bron van de liefde. En het brandpunt waar Gods liefde voor ons en onze liefde voor God samenkomen, is Jezus Christus. Die eerst stierf voor onze zonden. En nu als onze voorspraak leeft bij de Vader. Het is de volmaakte openbaring van Gods liefde. En mensen die God niet kennen en geen deel hebben aan de liefde van God, hebben geen deel aan het eeuwige leven. Johannes 17, vers 3 zegt, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Dat wordt in vers 9 nog een keer bevestigd. Er staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Liefde kun je wel voelen, dat kun je ervaren, maar het is ongrijpbaar, het is niet zichtbaar. Je kunt niet zeggen van, hier heb ik de liefde. En kijk eens, hier is de liefde van God. Zit er eens, hoe mooi en hoe geweldig dat is. Nee. Gods liefde is geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. In de eerste plaats om God de Vader zelf te verheerlijken. Maar ook om uit zijn liefde het volmaakte leven te geven aan onvolmaakte mensen. Aan u en aan mij. Zowel aan Joden als heidenen. Die dood waren door hun overtredingen en hun zonden. Het is een geweldige boodschap. Die de Heer Jezus ons hier geeft. En dat vond zijn hoogtepunt op Golgotha. Hij werd gesmaad door zijn eigen volk. Veracht en gekruisigd door de heidenen. En verlaten door zijn discipelen. En dan zegt dit vers in Johannes. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij, maar ook zij, zouden leven door hem. Een geweldige boodschap. Dat is de liefde van God geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. Genageld aan een kruis. En fysiek is dat kruis er niet meer, het is niet meer zichtbaar. Maar het is door het woord van God dat het tot ons komt. Dat we het mogen kennen. Zijn woord komt tot ons en de werking van het kruis heeft door alle eeuwen heen niets aan kracht ingeboet. En het is een overweldigende gedachte dat Gods liefde groter is als de schuld van deze wereld. Als de schuld van u en van mij. Een geweldige boodschap van Goede Vrijdag en van Pasen. Gods liefde gaat er ver overheen. En God heeft ons die openbaring gegeven, staat er, opdat wij zouden leven door hem. En wij mensen hebben daar geen enkel aandeel in gehad. Zonder deze openbaring hadden wij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus nooit leren kennen. En zouden wij voor eeuwig verloren zijn. Dat was niet wat God voor ogen had toen hij ons heeft geschapen, toen hij ons het leven heeft gegeven. En in vers 10 zien we hoe God die totale zelfdestructie van ons mensen ten goede heeft gekeerd. In vers 10 staat, hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Vers 9 eindigde met de woorden, opdat wij zouden leven door hem. Dat betekent dat we zonder hem dood waren, zonder God. Zonder de Heer Jezus, zonder de Geest, zonder vergeving van onze zonden, zonder hoop, zonder toekomst. De wet eiste dat de mens God moest lief hebben. Maar in die staat konden wij mensen nooit tot God komen en een liefdesrelatie met hem aanvangen. Daarom was het noodzakelijk dat God naar ons toe zou komen. En dat heeft hij gedaan in zijn Zoon Jezus. Uit liefde voor deze wereld. Uit liefde voor u en mij. En God heeft uit liefde voorzien in een zoenoffer, zijn Zoon. En dat is voldoende om ons heilig en rechtvaardig voor God de Vader te zetten. Dat was noodzakelijk. En de Heer Jezus heeft het gedaan. En pas als ons hart rust heeft gevonden in het verzoeningswerk van de Heer Jezus, en wij in Christus geheiligd en gerechtvaardigd zijn, pas dan zijn wij in staat om God werkelijk lief te hebben. En zijn we in staat en ook verplicht om elkaar lief te hebben. Dat is de boodschap uit vers 11. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. In het hele gedeelte zien we dat God ons lief heeft en we elkaar moeten lief hebben. Ik geloof dat we over het laatste misschien eens wat te makkelijk denken. Dat we elkaar moeten lief hebben. Ik heb zelf heel lang gedacht dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is als ik een klein beetje de pest heb aan mensen bij ons in de gemeente. En dat was ik. Ik vond ze niet aardig. Misschien een beetje te dominant voor mij of verwaand of weet ik veel wat. Maar ik had er ook helemaal geen last van. God wel, als ik dit vers lees. Ik lag daar niet wakker van. God wel, denk ik. Als God net zo zou reageren als ik, en hij iedereen die niet aan zijn beeld en aan zijn verwachtingen voldoet zou negeren, of daar misschien maar een klein beetje de pest aan zou hebben, zoals ik, had hij zijn Zoon nooit naar deze wereld hoeven sturen. Want dan zou er geen mens behouden kunnen zijn. Weet u, en ik ben voor mezelf echt wel tot het inzicht gekomen. Dat ook een kleine beetje voor God veel te veel is. Als Gods liefde werkelijk in mij werkt, dan zal ik ondanks de vervelende dingen die ik wel eens tegenkom in de gemeente, toch de kracht van de God ontvangen om ze lief te hebben. En dan mag je ook leven, dan mag je ook vertrouwen. Maar aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn. Je kunt niet iedereen lief hebben. De meeste mensen bij ons in de gemeente, die ken ik alleen van gezicht. De grote gemeente, en dat gaat niet meer. Maar ik mag wel de gemeente lief hebben. Weet u, ik kan uit liefde voor de gemeente wel bidden voor die gemeente. En er van mijn kant alles aan doen, dat ik het goed heb met de mensen die ik wel ken. Goed heb met de mensen waar ik wel contact mee heb. Mensen die voor het podium zien staan, de preekstoel, de oudsten. Dan ken je daar wat beter. Maar ik heb geen... Ja, je spreekt ze maar zo weinig. Je kunt niet spreken van echt een levende relatie met deze broeders en zusters. Maar ik weet... Maar waar ik wel een relatie mee heb, daarbij ben ik verantwoordelijk. Ik moet even... Ik hoor nu dat ik even mijn... Zie je wel, mijn oren zijn toch te klein. Hij zakt af. Ik zeg altijd dat ik grote oren heb, maar... Zo beter... Ja, je zakt weer. Het,
ja,
dat is het. Ja? Pas als je werkelijk deel hebt gekregen aan de liefde van God, die hij en zijn zoon heeft geopenbaard in onze harten heeft uitgestort, kun je God werkelijk lief hebben. En dan is het geen moeten meer, dan is het geen wet meer, maar genade. Dat gaat God zelf in je leven uitwerken. En dan zijn we in staat... En krijgen we het verlangen om elkaar als kinderen van God werkelijk lief te hebben. En de maatstaf voor het liefhebben van elkaar is Gods liefde voor u en voor mij. Het is zo belangrijk voor ongelovigen om ons heen dat we die liefde uitstralen. Want, zegt het volgende vers, niemand heeft ooit God gezien. En wat zou het dan geweldig zijn als de wereld in ons, in u en in mij, God gaat zien. God gaat herkennen. Zijn liefde gaan ervaren. Als we dat de wereld uitstralen. Vers 12. Niemand heeft ooit God gezien. En als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Wat een geweldige belofte geeft God ons hier in dit vers. God blijft in ons. Hij maakt zijn liefde in ons volmaakt. Want hij is de bron van die liefde. En hij is een volmaakte God. Dat hoeven we zelf niet te doen. Voorwaarde voor dit vers. Is voor die blijvende volmaakte liefde van God in ons leven. Is dat wij elkaar lief hebben. Dat wij elkaar lief hebben. Ziet u hoe belangrijk het is. Voor ons persoonlijk leven. Voor ons geestelijk leven. Dat wij in de gemeente van Christus elkaar lief hebben. Want pas dan kan die volmaakte liefde van God in ons openbaar worden. Als ongelovigen aan ons. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Zouden vragen. En wie is die God van jullie? Laat mij God eens zien. Dan zouden wij moeten kunnen zeggen, kijk maar naar ons. Dan zul je Gods volmaakte liefde in ons zien. Dan zul je God herkennen in wie wij zijn. Maar ik weet in mijn eigen leven dat de praktijk weer barstiger is als mijn preek. Weet u, het is moeilijk. Want de werkelijkheid van ons dagelijks leven is voor 100% afhankelijk van onze geestelijke gesteldheid, onze relatie met God, maar ook onze trouw aan God. En ik moet u bekennen dat die van mij niet altijd optimaal is. Ik zou het graag willen, maar het lukt me lang niet altijd. Maar het zou op zijn minst ons verlangen, ons gebed en ons streven moeten zijn van Heer, maak iedere dag weer opnieuw uw liefde in mij openbaar aan de mensen om me heen. En dan hoef ik het niet te doen. Dan mag ik op vertrouwen dat God het op zijn tijd zal doen door mij heen. Want zegt vers 13, hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons is, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Ik hoef het zelf niet te doen. God wil het door zijn heilige geest in mijn leven uitwerken. Maar dan moet je je wel voor openstellen. Dan moet je verlangen zijn. En het is God die dat verlangen in jou wil leggen. Maar dan moet je vragen. Daarvoor heb je een relatie met God nodig. Daarvoor heb je gemeenschap met God nodig. Daarvoor moet je je gebedsleven hebben met God. En dan zal die volmaakte liefde in je openbaar worden. Dat zal God doen. Door de werking en in de kracht van de Heilige Geest. Het is door genade van God dat Hij in ons blijft. En het is ook door de genade van God dat wij in God kunnen blijven. En in staat zijn om die andere liefde te hebben. Met die goddelijke liefde. Daarvoor krijgen wij de kracht in de Heilige Geest. Als we in gehoorzaamheid aan God leven. En onze broeders en zusters lief hebben. Dit vers begint met de woorden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven. Weet u dat? Weet je dat zeker? Dat je in Hem bent? Mocht je eraan twijfelen, zie je hier de test. Als je Gods geest hebt, mag je zeker weten, staat er, dat God in je is en jij in Hem. Je hoeft alleen maar ja of nee aan te kruisen en je weet het. En als je dan misschien niet zeker weet, of twijfelt, of je Gods geest werkelijk hebt ontvangen, dan hebben we de volgende tekst, Romeinen 5, vers 5. We hebben het aan het begin al gelezen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Als die liefde van God in je hart is, en dat weet je, dan mag je weten dat de Heilige Geest in jou is uitgestort. Anders had je de liefde niet gehad. En mocht je niet met overtuiging ja aan kunnen kruisen, vraag dan eens aan je huisgenoten. Of aan broeders en zusters met wie je een vertrouwensrelatie hebt. Van joh, vertel me eens. Heb jij God wel eens in mijn leven gezien? Heb jij God herkend in mijn leven? Niet hier in de gemeente, dat is niet zo moeilijk. Maar daar buiten. In je gezin, in de relatie met je vrouw, de relatie met je kinderen, je vrienden, je collega's, je mensen op school. Zien ze God in ons? En weet je, het zal in onze ogen nooit perfect zijn. Het leven is nog niet perfect. Maar het is wel zo mooi, zo waardevol. Als je weet dat je in Hem bent. Want dan mag je weten dat je in Zijn ogen wel perfect bent. Met al je tekortkomingen. Met al je gebreken. Met al je fouten. Met al je zonden. In Gods ogen ben je perfect. Je bent een geliefd kind van God. En Zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En er wordt heel verschillend gedacht over het werk van de geest waar we het hier over hebben. Er is veel discussie over. Het werk van de geest in en door de kinderen van God. Maar over één ding valt niet te discussiëren. En dat is dat we door de Heilige Geest, Gods liefde, Gods volmaakte liefde, in de harten van Zijn kinderen is uitgestort. Nou is iedereen het wel over eens. En dat is het belangrijkste aspect en de belangrijkste uiting van ons christelijk geloof, hier in deze wereld. 1 Korinther 13 gaat erover. En in vers 13 zien we de climax van dit gedeelte. Daar staat, en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze drie is de liefde. Is de liefde. Het belangrijkste aspect van ons leven als kinderen van God. En de liefde van God houdt niet op bij u of mij of bij deze gemeente. Dat zien we in vers 14. Daar staat, en we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Niet om de gemeente zalig te maken, als zaligmaker van de wereld. En in het voorgaande hebben we gezien dat het grootste getuigenis dat wij in deze wereld kunnen hebben, is onze relatie met God, onze liefde tot God en onze liefde voor elkaar als broeders en zusters. Maar ook in onze liefde voor de wereld. Want God heeft de wereld lief gehad. En die liefde is door de Heilige Geest in ons uitgestort. Met andere woorden, God wil dat wij deze wereld lief hebben. En dan gaat het niet om de dingen die in de wereld gebeuren, maar de mensen die erachter staan, want God heeft ze lief. Dat is de volmaakte liefde. En die heb ik niet, maar ik heb hem wel gekregen. En God wil het in mij uitwerken. Hij maakt die liefde volmaakt in ons. En pas als wij in die volmaakte liefde zijn, kunnen wij God dienen. Kunnen wij getuigen van God. Het is Gods liefde in ons voor deze wereld. Voor die wereld heeft Hij zijn Zoon gezonden. Het is die liefde die wij door de Heilige Geest hebben ontvangen. Heeft u, heb jij die wereld lief? Hebben wij als gemeente die wereld lief? Na de hemelvaart heeft de Heer Jezus, is dan ons gegeven om hem te openbaren, de Heer Jezus. Aan een verloren wereld. In de eerste plaats door God en elkaar lief te hebben. Dat is ons grootste getuigenis. En door zijn liefde handen en voeten te geven in deze duistere wereld, waar zoveel nood is. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar dat geldt ook voor ons als gemeente, het lichaam van Christus. Weet Oudewater dat hier een gemeente is die van ze houdt? Als dat zo is, weet u, dan mag je het ook op een gegeven moment uit handen geven in de biddende verwachting dat de Heer dat verder zal uitwerken in de, leven, in de levens van de mensen. Dat de Heer ook zal roepen, misschien tot deze gemeente, tot andere doet er niet toe, maar op de een of andere wijze zal God zich in aanraking brengen met hemzelf. En hij wil u, jou en mij, hij wil deze gemeente daarvoor gebruiken. En dan staat er in vers 15, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. Dat is een geweldige waarheid voor ieder wedergeboren kind van God. Al wie belijdt. En voor het woordje belijden staat in de grondtekst homologeo. Dat betekent, letterlijk vertaald, hetzelfde zeggen als. En in dit verband betekent het dus zeggen, zoals hier staat, dat Jezus de Zoon van God is. Dat is ook het getuigenis van Petrus, toen de Heer Jezus hem vroeg, en wie zeggen jullie dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Bariona. Want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zalig bent u, Simon Bariona. Weet je, als wij kunnen belijden dat Jezus Christus, en doen we vanuit ons hart, dat Jezus Christus de Zoon is van de levende God, dan ben je zalig. Dan heb je deel aan het eeuwige leven. Dat is de belofte die ook hier weer herhaald wordt. Wat een geweldige zegen. En Hij, God zelf, doet het in je, door je en voor je. Het is niet aan ons, het is God die het doet. Dat staat ook in vers 16. Wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Het zijn zulke geweldige dingen. Het ene vers na het andere, dat stapelt zich op. De grootheid van God wordt zichtbaar in dit gedeelte. En het gaat in dit vers niet alleen over het kennen en geloven van Gods liefde die gestalte heeft gekregen in het leven en sterven van Jezus, maar ook over de persoonlijke ervaring daarvan in ons eigen leven, in ons dagelijks leven. Als gelovigen. Dit is de tweede keer dat Johannes in dit gedeelte uitroept, God is liefde. Dat is geen vraag, geen dogma, geen theorie. Het is een realiteit, het is een ervaringsfeit. Het is deel van ons leven. Want God wil dat ons hele leven doordrongen is van zijn liefde voor hem, onze liefde voor hem en onze liefde voor elkaar. God is liefde. En Johannes, die namens God spreekt, verbindt eraan de conclusie dat wie in die liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. De liefde van God. Er wordt geen enkele keer gezegd in dit gedeelte dat de liefde van God in ons is. Maar de liefde van God blijft in ons. Want als ik van mijn liefde van God zeg, dan zeg ik van nou, die liefde van God, ik heb wel liefde voor God. Maar als die er altijd is, dat is een ander verhaal. Maar God van zijn kant zegt, maar mijn liefde blijft in jou. Ook als jij je liefde van God zo nu en dan eens een keer loslaat, je eigen weg gaat, je eigen zin doet, misschien een keer meeloopt met de wereld. Ik vind dit oortje, het zal in mijn oor liggen. Weet u, God is trouw, zijn liefde blijft voor ons. En er worden in dit gedeelte vier voorwaarden genoemd voor het blijven van God in je leven, van Gods liefde in je leven. En die eerste voorwaarde hebben we gezien in vers 12, dat wij elkaar lief hebben. Dat is een belangrijke. De tweede voorwaarde, vers 13, dat de Heilige Geest in ons woont. De derde voorwaarde, dat we Jezus belijden als Zoon van God. En de vierde voorwaarde, hier in vers 16, dat wij in Gods liefde blijven. Weet je, en als je daar amen op kunt zeggen, dan ga je thuis voelen. Dan ga je je geborgen voelen bij God. En dan ga je ervaren dat God in je is. Met zijn liefde. En als je het voorgaande leest of hoort, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat christen zijn nog geen echt feestje is. Dat je van alles en nog wat moet. Het is ook geen feestje. Het is een feest, lieve mensen. Het is een feest als je christen bent. Weet u, als wedergeboren kind van God, die de liefde van God voor zich en in is heeft, moet je niets, maar wil je niets liever dan je leven met God leven. Dan is dat een verlangen geworden. Samen met God te gaan. De Heer Jezus heeft door zijn leven, door zijn lijden, door zijn dood, door zijn opstanding, door zijn hemelvaart, heeft hij die weg voor ons geopend. En heeft ons de Heilige Geest gegeven, die ons op die weg wil leiden. Die onze kracht is, die onze trooster is, als die weg soms te zwaar voor ons wordt. En God heeft zijn liefde in ons uitgestort, zodat we rust en vrede mogen ervaren op die moeilijke momenten die er ook zijn in ons leven. Want zijn liefde blijft in ons. We mogen ervaren in de gemeenschap die we elkaar hebben als gemeente. De liefde voor elkaar, dat mogen we straks ook vieren. Dat feest mogen we vieren hier aan het avondmaal. De liefde van God. En ja, wij zullen tekortschieten. In al deze dingen, in al die mooie dingen die we hebben gelezen. Ook in de liefde. Maar God is en blijft liefde. Hij kan niet tekortschieten. God heeft uit liefde voor ons alles gedaan en alles gegeven. Hij schiet nooit tekort. Hij heeft zijn Zoon juist tekort gezonden om onze tekorten teniet te doen. Om onze schulden te vergeven. Door zijn bloed mogen wij heilig en rein voor God staan. Voor de Vader. Dat is de kroon op alle voorgaande zegeningen die we hebben gelezen. Dat wij heilig en rein voor God mogen staan door het bloed van de Heer Jezus. En het resultaat daarvan lezen we in vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel, want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Het is opnieuw Gods liefde uitgestort in onze harten, waardoor wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Welke geweldige boodschap. Voor de ongelovigen zal deze dag een dag van angst en van schrik zijn. Maar niet voor ons als kinderen van God, want wij zijn niet meer onder het oordeel. Wij hebben nu al deel gekregen aan het eeuwige leven. U en ik. Ons leven is eeuwig. De broeder Kok heeft daar net van getuigd. Toen hij even iets vertelde over wat het leven dat hij nu leeft, wat hij heeft doorgemaakt. Hij heeft het leven al. Wij hebben het eeuwige leven van God al ons al ontvangen. En daarom mogen wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Levend in en vanuit de liefde van God mogen wij zonder angst onze rechter Jezus Christus onder ogen komen. Daar zou geen sprake zijn van oordeel en straf. Maar juist daar zal Gods volmaakte en vergevende liefde voor ons openbaar worden. Daar zullen onze daden worden afgewogen met het oog op de hemelse beloning die wij wel of niet zullen krijgen. 1 Korinthe 3 vers 12, daar staat een bekende stukje over hoe wij op het fundament mogen bouwen. Met goud, zilver, edelstenen, hooi, stro. En dat zal op die dag duidelijk worden wat we hebben gedaan. Ze voor de rechterstoel van Christus staan. Als onze werken door het vuur worden beproefd. Als het stand houdt, ontvangen we loon. En als het verbrandt, zullen we schade lijden, staat er. Maar wij zelf zullen behouden zijn als door vuur heen. Zo trouw is God. Zo groot is zijn liefde voor zijn kinderen. Zelfs als al onze werken verbranden, zullen wij zelf behouden zijn als door vuur heen. Mag je niet opvatten in de zin van, nou, er hoeft niks meer te doen, het komt wel goed. Maar het komt wel goed. Zo is God. Daarom mogen wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, staat er in het vers. En staat in de tegenwoordige tijd. Dat klinkt wel een beetje aanmaterend. Zoals Hij is, zijn wij in deze wereld. Als ik in mijn eigen leven kijk, nee. We weten, ik geloof dat we zo moeten lezen. Dat op het moment dat wij de Heer Jezus hebben aangenomen, heeft God ons uit Adam, uit de dode Adam genomen en ons leven opgezet in de opgestaan, overgezet in de opgestaande Christus. Als God de Vader naar ons kijkt, ziet Hij, als Hij naar mij kijkt, ziet Hij geen Adam, maar dan ziet Hij zijn Zoon, Jezus. En daarom mogen wij vol verwachting uitzien naar de dag dat we voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Want ik geloof dat dat de dag is dat Hij, Jezus Christus, zich volledig in ons zal openbaren. En pas dan zullen wij werkelijk gelijk zijn zoals Hij is. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. Zegt 1 Johannes 3 vers 2. We zullen de Heer Jezus zien zoals Hij is. En dat mogen we met vol vreugde naar uitkijken. Het resultaat daarvan zien we in vers 18. Waar staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. God is liefde. Hij wil niet dat wij in angst en in vrees leven. Voor de eeuwigheid. Maar dat we ons verheugen in al die geweldige beloften. In al die geweldige zegeningen die we vanmorgen hebben gelezen. De heerlijke toekomst die Hij voor ons heeft toebereid. Zoals in vers 17. In Christus is beloofd. En die vreugde hangt niet af van ons gevoel, van onze emotie. Maar van het onvoorwaardelijk accepteren van Gods oneindige liefde voor ons, voor u en voor mij. Daarin ligt onze vreugde als zondaar. De vrees in dit vers is in strijd met de liefde. En het is verschrikkelijk jammer als gelovige mensen leven met het idee dat je nooit de zekerheid mag hebben van je behoudenis. En dat je het altijd maar moet afwachten tot de dag van het oordeel of je al dan niet tot de uitverkorenen behoort. Dat is jammer. Ze doen zichzelf tekort. Weet u dat als een gelovige twijfelt of hij wel uitverkoren is, komt dat voort uit vrees voor het oordeel. Maar wij mogen die dag met blijmoedigheid tegemoet zien. In Gods liefde is geen vrees, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En als iemand twijfelt aan zijn verhoudenis, twijfelt hij aan God. Twijfelt hij aan het woord. Twijfelt hij aan de volmaakte liefde van God, geopenbaard in zijn Zoon Jezus. En let wel, ik zeg hier niet dat die persoon niet behouden is, maar hij onthoudt zichzelf en misschien ook God wel, geweldig veel vreugde in het leven. Ook als het moeilijk is, ook als er ziekte is, ook als je dood in de ogen kijkt. Het is zo geweldig als je mag weten dat je eeuwig leven hebt en dat je met blijmoedigheid die dag van het oordeel mag afwachten. De dag dat je voor de rechterstoel van Christus staat. In de wetenschap dat je behouden bent. Dat is wat God ons wil geven. Hier in deze wereld, in dit leven. En het leven is niet makkelijk. Maar het kan wel vreugdevol zijn. In onze Heer en Heiland Jezus Christus. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En ik wil afsluiten met een hele korte samenvatting. Dat is vers 19. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Laten we danken. Liefdevolle God en Vader, dank u wel. We danken u, Heer, dat u alles, maar dan ook alles voor ons hebt gedaan. We danken u, Heer Jezus, dat u de weg van de Vader bent gegaan. Heer, in de gehoorzaamheid, uit uw vrije wil, hebt u zich aan de kruis laten nagelen. En in de kracht van God bent u uit de dood opgestaan. Heer, en mogen we weten dat u nu zit aan de rechterhand van de Vader, waar u voor ons bidt en voor ons pleit. Wil u daarvoor danken. En u bidden, Heer, wilt u ons helpen. In de kracht van uw Heilige Geest, dat we ons leven mogen openzetten voor uw liefde. Heer, dat uw liefde in ons openbaar mag worden. In ons gezin, in onze relatie met onze vrouw, met onze kinderen. Maar ook in relatie met de wereld om ons heen. Dat uw naam groot gemaakt mag worden. Door het leven van in ieder van ons heen. En wij als gemeente ook tot zegen mogen zijn. Heer, en in dit geval hier in Oudewater. Dat mensen mogen zien dat we kinderen van u zijn. Heer, dat we blijmoedige christenen zijn. Die vol verwachting uitkijken naar de toekomst. We danken u, Heer, voor al uw zegeningen. In Jezus' naam. Amen.